Ga met u de Bijbel openen. Openbaring 21. Vanaf vers 9 tot vers 22 vers 5. Openbaring 21 vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar me toe en hij sprak met mij en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde me weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Ze had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namen van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten, met erop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij, die met mij sprak, had een gouden meetlat om de stad op te meten, en haar poort en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadiën. Haar lengte en breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 140 ellen, een mensenmaat die ook de maat van de engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspers en de stad was zuiver goud, gelijk een zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Haar eerste fundament was jaspers, het tweede saffier, het derde chalcedon en het vierde smaragd, het vijfde onyx. En het zesde sardius, het zevende chrysoliet en het achtste beryl, het negende topaas en het tiende chrysopraas, het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit een parel en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. En ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de Almachtige God, en haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en de Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koning van de aarde brengt hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht meer zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de natie daarin brengen. En al wat onrein is, zal er niet in komen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, dat uit de troon van God en van het Lam kwam. En in de midden van haar straten aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot de genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen voor hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn. Ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen en ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Wat geweldig, als je dat mag horen en lezen.
Goedenavond, broeders en zusters. Wij zijn bijna aan het einde gekomen van onze serie over de openbaring van Jezus Christus, het laatste, 66e Bijbelboek. En in hoofdstuk 4 is ons verzekerd dat de Heere God op de troon zit van hemel en aarde en dat hij regeert en in alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. De Heere God is een soeverein God en hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. En vervolgens leert openbaring 5... dat alleen de Heer Jezus het waard is om de boekrol te nemen en haar zegels te verbreken. Met andere woorden, dat de Heer Jezus, het Lam van God, als enige gekwalificeerd is om de wereldgeschiedenis tot zijn einddoel te brengen, tot zijn volmaakte einddoel te brengen. Waarna wij in Openbaring 6 leren dat de grote dag van Gods toorn is aangebroken. En vervolgens volgen er 3 series van 7 oordelen reeksen die in intensiteit en omvang toenemen. De 7 zegeloordelen, de 7 bazuinoordelen en de 7 schaaloordelen. En deze oordelen vormen samen wat we in de Bijbel leren, de grote verdrukking, ofwel de dag van Gods toorn en de dag van de toorn van het Lam. Nu, aan het einde van de grote verdrukking hoopt de Heer Jezus Christus terug te komen als de koning der koningen en de Heere der heren. Maar bij zijn wederkomst zal hij als eerste oorlog voeren. Hij zal namelijk Israël dat beoorlogd wordt door de Verenigde Naties, uit haar benarde positie bevrijden door voor haar te strijden zoals hij streed ten dagen van de strijd, of zoals we dat ook in het Oude Testament lezen. En hij zal het vlees van de legers die Israël beoorlogd hebben aan de vogels van de lucht geven. En vervolgens worden de antichrist en de valse profeet levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En daarna wordt de Satan 1000 jaar lang gebonden en opgesloten in de afgrond, waarna het vrederijk, het 1000-jarig vrederijk of het koninkrijk van de Zoon zal aanbreken. Ik weet niet of u het zich nog herinnert, maar we maken onderscheid tussen het koninkrijk van de Zoon en het koninkrijk, het eeuwig koninkrijk van God. Het koninkrijk van de Zoon, daarover heeft de Heer ons leren bidden in het Onze Vader, uw koninkrijk komen, en dat koninkrijk zal 1000 jaar duren. Aan het einde van die 1000 jaar zal de Satan voor korte tijd uit zijn gevangenis, uit die afgrond worden losgelaten, en hij zal een aantal wereldbewoners mee mobiliseren. Ze zullen optrekken tegen Jeruzalem, maar dan zal de Heere ingrijpen en Satan eens en voor altijd opsluiten en veroordelen en werpen in de poel die van zwavel brandt. Dat vrederijk, het koninkrijk van de Heere Jezus Christus, dat is een letterlijk koninkrijk, en ik geloof persoonlijk dat het ook letterlijk 1000 jaar zal duren, eenvoudig omdat er 6 keer in 7 versen het woord 1000 staat. En er is geen enkele noodzaak om dat niet letterlijk te lezen. Het is een koninkrijk waarin de Heer Jezus als de koning der koningen en de Heere der heren in vrede en gerechtigheid over de einde van de aarde zal regeren, en ook nog eens zal laten zien aan alle machthebbers van alle eeuwen dat hij de enige is die in waarheid deze wereld in recht en gerechtigheid kan regeren. Nogmaals, aan het einde van dat vrederijk wordt Satan weer losgelaten, waarna hij na een laatste opstand definitief in de poel van vuur en zwavel wordt geworpen, en dan volgt het laatste oordeel. Vervolgens zal de huidige hemel en de aarde door vuur vergaan. En daarover hebben we de laatste keer gesproken. En schept de Heer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zoals de Heer in het begin een nieuwe hemel en een nieuwe aarde heeft, of in het begin de hemel en de aarde heeft geschapen, door een eenvoudig machtswoord vanaf zijn troon, zo geloof ik dat de Heere straks opnieuw door een scheppend machtswoord een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. En het zal dan zijn dat de Heere God alles in alles en alles zal zijn. Nu, het schriftwoord van vandaag beschrijft de hoofdstad van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 8 keer lezen wij in onze tekst het woord stad, de heilige stad, het nieuw Jeruzalem, de hoofdstad van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nu, veel gedichten en liederen gaan over de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Het meest bekend is misschien wel de Holy City van Adams. We hopen het straks met elkaar te zingen. Aan het einde van deze Bijbel open avond zingen we met elkaar Johan de Heer 1007. De heilige stad, terwijl ik eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom. Ik zag het nieuw Jeruzalem, o stad zo wonderschoon. Van Abraham lezen wij dat hij in al zijn moeite en ontberingen heeft kunnen volharden. Waarom? Omdat hij leefde in de verwachting van de stad die fundamenten heeft, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Paulus spreekt over datzelfde verlangen als hij aan de Filippenzen schrijft: ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Wat bewoog Abraham, wat bewoog de apostel Paulus en al de martelaren van de christelijke kerk om zo hartstochtelijk te verlangen naar die heilige stad? Wij staan hier, hemelvreemd als we zijn, sceptisch tegenover. Iemand die zo sterk verlangen heeft naar de heilige stad, wantrouwen wij. Wij verdenken zo iemand van vluchtgedrag, alsof hij het leven moe is. Immers, van nature verlangt een mens naar het leven. Wij hangen aan het leven. En we doen er van alles aan om zo lang mogelijk, zo gelukkig en gezond mogelijk in het Here nu te leven. Er zijn ook onder gelovigen maar weinigen die Paulus kunnen nazeggen: ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn. Ja, zeggen wij, mij niet gezien, ik blijf liever nog even. Alsof we daar zelf iets over te zeggen zouden hebben. Zou de oorzaak van dat gebrek aan dat verlangen misschien gezocht moeten worden in de onbekendheid met die heilige stad? Wij zeggen immers: onbekend maakt onbemind. Weet je wat, broeders en zusters? Laten wij vanavond een stadswandeling maken door de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem. De stad van de grote koning. Misschien dat ik vandaag je gids mag zijn, je tolk. Misschien dat ik je aan de hand van de Bijbeltekst mag meenemen op een tour door de heilige stad. En bij deze rondleiding maken wij gebruik van een zeer betrouwbare gids. Er is ook maar één van, er is maar ook één zo'n gids, 2000 jaar geleden uitgegeven. En deze gids heeft nog niets aan relevantie ingeboet. Het is een tekst die wij zojuist gelezen hebben. Openbaring 21 vers 9 tot en met 22 vers 5. Het is heel goed mogelijk dat je na deze stadswandeling Paulus gaat nazeggen. En gaat zeggen: ja, ook ik verlang naar die heilige stad, het nieuw Jeruzalem. Mogelijk dat je hier bent en dat je de Heer Jezus Christus nog niet kent als je persoonlijke zaligmaker, als je zondeverlosser en Heer. Dan hoop ik dat jij door deze denkbeeldige toer door de heilige stad gaat dorsten naar het water des levens wat daar rijkelijk vloeit. Broeders en zusters, laten we niet langer treuzelen. Laten we onze stadswandeling beginnen. Het is een grote stad, er is veel te zien. We hebben geen tijd te verliezen. Daar gaan we. Het eerste punt. De heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God in de heilige stad. Lees maar mee. Vers 9. Eén van de zeven engelen die de zeven schalen hadden vol van de zeven laatste plagen kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een groot en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdalen uit de hemel bij God vandaan. Zodat de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen, jaspers. Nu, in deze drie teksten blikken we in feite terug op het voorgaande gedeelte in vers 2, waarover de komst van de heilige stad gesproken wordt, het nieuwe Jeruzalem. Een van die zeven engelen met de zeven schaaloordelen nodigt Johannes nu uit en over zijn hoofd komt die uitnodiging ook tot ons om die heilige stad van naderbij te gaan bekijken. Deze stad wordt voorgesteld als een bruid, een vrouw, een bruidstad. Nou, datzelfde beeld, dat hebben we ook in Openbaring 17 gezien, waar gesproken wordt over die grote stad Babylon. Ook daar is een van die zeven engelen met de zeven schaaloordelen, die een vrouw laat zien op een scharlakenrood beest. En dan zegt deze engel, de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Maar daar stopt de vergelijking dan ook, want deze vrouw in Openbaring 17 is een hoer. De vrouw uit Openbaring 21 daarentegen is een prachtige, heilige bruid, zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Het Nieuw Jeruzalem is de bruidstad van de Heere Jezus Christus, de gemeente van de Heere Jezus Christus. Wat Johannes bij die eerste aanblik van deze stad opvalt, het is het eerste wat hij ziet, dat is de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God. De hele stad ademt, straalt van de heerlijkheid van God. In deze stad is de Heere God alles in allen. Nu, wanneer er in de schrift over de heerlijkheid van de Heere God wordt gesproken, gaat het om alles wat God is. Dat woord heerlijkheid is een verzamelnaam voor al Gods eigenschappen, namen, luister, heerlijkheid, machtige daden. Het is een verzamelnaam voor de heerlijke majesteit van de drie enige God. Johannes ziet hier de volmaakte uitstraling van het goddelijk wezen zichtbaar in het Nieuw Jeruzalem. Alles wat we gaan zien, de muur, de poorten, de fundamenten, de straten, alles wat we zien van het Nieuw Jeruzalem, het Heilig Jeruzalem, ademt de heerlijkheid van God. En daar gaat het om in deze stad. In deze heilige stad. Alles wat we met elkaar zullen zien vanavond. Hier begint het mee. En het feit dat het hiermee begint. De eerste indruk van de apostel Johannes en van ons. Is dat deze stad blaakt van de heerlijkheid van God. Zindert van de heerlijkheid van God. Alles is doortrokken van de heerlijkheid van God. Het gaat in deze stad om God. Vaak wordt Gods heerlijkheid zichtbaar als een heerlijk en stralend licht. De Bijbel zegt God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Nu dit stralende, alles doorschijnende licht wordt beschreven met het mooiste wat een mens zich kan voorstellen. Het kostbaarste wat we op aarde hebben. Er staat haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als kristalheldere steen jaspers. Kristalhelder. Dat betekent zonder insluitsels. Zonder oneffenheden. Het is de reflectie van Gods heerlijkheid die zichtbaar wordt bij deze eerste aanblik van de heilige stad. De hele stad straalt van Gods heerlijkheid. Hier ligt voor ons, broeders en zusters, een toepassing voor het oprapen. Want als gelovigen mogen wij in het hier en nu hetzelfde doen. Gods heerlijkheid reflecteren. Paulus zegt het heel sterk. Als hij in 2 Korinthe schrijft. Wij alle, de gelovigen in Christus. Wij alle nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Met andere woorden, door in de nabijheid van de Heere te leven, door te leven op de drempel van zijn huis, in gemeenschap met de Heere. Doordat zijn woord rijkelijk in ons woont, gaan wij stap voor stap zijn heerlijkheid weerspiegelen. De Heer Jezus zegt, laat zo uw licht schijnen voor de mens, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Weet u weg, wat onderweg naar die heerlijke, heilige stad, het Nieuw Jeruzalem, mogen wij nu al de glans van Gods heerlijkheid weerspiegelen. Iedere keer dat Mozes in de tegenwoordigheid van de Heere kwam, straalde zijn aangezicht. Broeders en zusters, laten wij ook maar veel in Gods tegenwoordigheid leven, op de drempel van zijn huis, om zijn heerlijkheid te reflecteren in deze donkere wereld. Nou, tot zover deze eerste, deze alles bepalende indruk van de heilige stad. We zijn de poorten nog niet eens binnen, maar we weten nu al waar het om gaat. Het gaat om de eer en de heerlijkheid van God in deze stad. Ze ademt zijn heerlijkheid. Iets dichterbij gekomen is datgene wat ons opviel, die massieve grote muur. Ziet u dat? In vers 12 tot 14. De heerlijkheid van God wordt als eerste zichtbaar in de muur van de heilige stad. Vers 12. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten. En bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 apostelen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden, 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Vers 15. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. Weet u, broeders en zusters, er zijn nogal wat uitleggers die er de grootste moeite mee hebben om deze details letterlijk te lezen. Naar hun overtuiging hebben wij hier met beeldtaal te maken die niet letterlijk genomen moet worden. Nu, mijnziens gebruikt Johannes hier bekende begrippen en beelden om het onbekende te beschrijven. Johannes ziet dit alles in een visioen. In een visioen neemt die engel hem mee op deze tour door de heilige stad. Waarschijnlijk dat de apostel zelf ook niet alles begrepen heeft. Maar de Heere God gebruikt de woordenschat van Johannes om het onbekende te beschrijven. En onder het lezen bemerk je hoe Johannes zich uitput om een zo precies mogelijke beschrijving te geven van wat hij ziet. Hij gebruikt letterlijke woorden om een letterlijke stad en muur en fundamenten te beschrijven. Hij zegt, zij had een grote en hoge muur, 144 el hoog. 1 el, 45 centimeter, dus was die muur zo'n 70 meter hoog. Weet u, in de Bijbel staan stadsmuren voor veiligheid, bescherming en rust. Deze muur is maar liefst 70 meter hoog. 70 is ook het getal van de volheid. En daaruit leren wij, de boodschap is, het is veilig wonen in deze stad. Absolute veiligheid, absolute rust, volmaakte rust en veiligheid. Er staat in vers 27, al wat onrein is zal er niet inkomen en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. In deze 70 meter hoge muur zijn 12 poorten aangebracht. 12. 3 aan elke kant. Vers 13. 3 poorten op het zuiden, oosten. 3 poorten op het noorden. 3 op het zuiden. En 3 poorten op het westen. Elke poort is vernoemd naar 1 van de 12 stammen van Israël. Het is interessant trouwens om hier te vermelden dat de poorten van het aarts-Jeruzalem ten tijde van het vrederijk ook de 12 namen dragen van de 12 stammen van Israël. U kunt dat voor uzelf nalezen in Ezechiël 48. Er zijn 12 poorten, maar ook 12 fundamenten. Vers 14. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En deze 12 fundamenten zijn vernoemd naar de 12 apostelen. De 12 apostelen. Nu door de verbinding van die 12 stammen van Israël en de 12 apostelen van de gemeente van de Heer Jezus Christus wordt de eenheid tussen oud en nieuwe verbond aangegeven. De absolute eenheid die er is tussen het oude en het nieuwe verbond. Tussen het gelovige Israël en de gemeente van de Heer Jezus Christus. Boven de poorten staan de namen van de 12 stammen van Israël. En onder deze poorten op de fundamenten de namen van de 12 apostelen. Het is aan de Efeze dat de apostel schrijft: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Alle oud- en nieuwtestamentische gelovigen wonen daar, in deze stad die ademt van de heerlijkheid van God. Laat me iets over de omvang, de grootte van de heilige stad of het Nieuw Jeruzalem zeggen. Nadat Johannes door een van de 12 poorten naar binnen is gegaan, komt hij onder de indruk van deze grote en heilige stad. Vers 15, hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met een meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. Dus de omvang van de stad, de omtrek van de stad, is 12.000 stadien. Eén stadie is 185 meter. 12.000 keer 185 is 2.220 kilometer. Dat betekent dat de heilige stad 128 keer de oppervlakte heeft van Nederland. Een enorme stad. Daarbij heeft de heilige stad de vorm van een vierkant. Aan alle zijden gelijk. Maar hoe het ook zij, broeders en zusters. Deze maten hebben maar één bedoeling. Ze hebben eigenlijk maar één boodschap. En dat is u en mij ervan te verzekeren dat er plaats is voor iedereen. Er is plaats voor jou. Er is plaats voor jou. Er is plaats voor jou. In die heilige stad, het Nieuw Jeruzalem. De Heer Jezus zei: breed is de weg die daar het verderf leidt. Velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. Weinigen zijn er die hem vinden. Maar let goed op. Deze smalle weg eindigt in het majestueuze Nieuw Jeruzalem. Waar plaats is voor allen die in de Heer Jezus geloven als hun zaligmaker en Heer. Plaats voor alle naties, stammen, volken en talen. En de heerlijkheid van God is centraal in deze stad. Laat me iets mogen zeggen over de heerlijkheid van God gereflecteerd in de bouwmaterialen van de stad. Ik ga daar rap doorheen, maar ik wil het u niet onthouden. Vers 18, de bouwmaterialen van de heilige stad. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud gelijk aan zuiver glas. De fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12, ja, geloof het of niet, parels. Elke poort apart bestond uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Nogmaals, deze beschrijving heeft nogmaals één doel. En dat is om de heerlijkheid van God te beschrijven. De veelkleurige majesteit en goddelijke luister van de drie enige God. Er staat hier, het bouwmateriaal van de muur bestaat uit jaspis. Dat is nogmaals diamant. Het is de mooiste, meest tot de verbeelding sprekende edelsteen die wij kennen. Het is ook het duurzaamste en het hardste materiaal. Je hebt boren waarmee men door bergen gaat. Diamantboren waarmee je door beton gaat. Waarom? Omdat diamant zo hard, zo sterk is. Met andere woorden, deze muur is van volmaakte schoonheid en zuiverheid en ondoordringbaar. Ondoordringbaar. Het bouwmateriaal van de stad is goud, gelijk zuiver glas. Glanzend, puur, zuiver goud. Ach, weet u, goud is voor veel mensen het sleutelwoord naar een gelukkig leven. Een zorgeloos bestaan. Nu, de hemel is de enige plaats waar volmaakt geluk zal zijn. Absoluut geluk. Volmaakt geluk. Ook staat goud voor zuiverheid, reinheid. Kregen maar meer mensen de goudkoorts naar het hemels Jeruzalem. En dan het bouwmateriaal van de 12 fundamenten. Nogmaals, spreken van de veelkleurige wijsheid Gods. Eerste fundament, jaspis, diamant, stralend wit. Tweede, saffier, dat is hemelsblauw. Derde, robijn, dat is rood. Het vierde, smaragd, dat is groen. Het vijfde is onyx, dat is glanzend, zwart, diep, glanzend zwart, donkergrijs. Het sardius, dat is helder rood. Chrysoliet, goudgeel. Chrysoliet, goudgeel. Beryl, dat is blauw-groen. Topaas, goudgeel. Chrysopaas, helder groen. Hyacinth, daar heb je allerlei kleuren in de hyacinth. En amethyst, dat is paars. Violet. Nogmaals, dit is slechts een poging om duidelijk te maken hoeveel kleurig, hoe heerlijk dat heilig Jeruzalem zal zijn. De stad van de grote koning, die wij straks ons thuis mogen noemen. Het bouwmateriaal van de 12 poorten bestaat uit levensgrote parels. Nu weet, de parel staat bekend als het volmaakte juweel, een beeld van maagdelijkheid en zuiverheid, reinheid en smetteloosheid. Er staan bij de poorten ook engelen. Dat hebben we gelezen. Wat denkt u, waarom staan die daar? Die staan daar om dezelfde reden waarom de engelen ook bij de troon van God staan. Om de heiligheid van Gods troon te bewaken, staan daar cherubs. Zo staan er ook engelen bij de poort. Het zijn poortwachters, zou je kunnen zeggen. Daar komt alleen het heilige binnen. Door deze poorten die uit één parel, reine, zuivere parel. Weet u hoe een parel ontstaat? Het is een klein zandkorreltje. Wat bij het openen van de oester, u weet, oesters hebben zo'n beweging om te eten. En dan komt er soms op de zeebodem een heel klein korreltje zand in die oester. En dan gaat die dicht. En die oester, dat irriteert dat zandkorreltje. En dan gaat die oester daar een laagje parelmoer. En nog een laagje. En nog een laagje parelmoer. En dan krijg je zo'n prachtige parel. Zo'n klein prachtig pareltje, een vermogen waard. Een wilde parel, die vind je bijna niet meer. Maar deze parels, het wordt er apart bij gezegd, zijn nota bene één parel. Wat een oester, zou je zeggen. Maar de Heer heeft natuurlijk geen oesters nodig om zo'n geweldige, zuivere parel te kunnen maken. Het gaat hier om het beeld van maagdelijkheid, zuiverheid en heiligheid. Broeders en zusters, even een toepassing hier. Want u voelt wel, hier komt zomaar een toepassing uit. Want wij zijn, spreken zo zandkorrel. En wij kunnen voor de Heere God niet bestaan. Hij is geïrriteerd over onze zonden. En de enige mogelijkheid voor hem om dat te veranderen, is hij, dat hij de gerechtigheid van Christus om u heen legt. Dat de mantel van zijn heerlijkheid u wordt toegerekend. En dat u voor hem zo een vergeven, een gereinigd, puur, zuiver mens bent, omdat u bekleed bent in de gerechtigheid van Christus. Omdat zijn volmaakte leven jou is toegerekend. Nou, wat is een mooier symbool voor de hemelse stadspoorten dan een parel. Wat opnieuw een beeld is van de heiligheid van de stad. Het bouwmateriaal van de straten van de stad, dat is zuiver goud en staat gelijk doorschijnend glas. Doorschijnend glas, ik dacht, waar moet je nou aan denken? Doorschijnend glas, dat kennen we eigenlijk niet. Of doorschijnend goud staat er. Misschien dat je kunt denken aan bladgoud. Dat is zo dun, dat als je tegen de zon houdt, zie je inderdaad daar wat licht doorheen. Het geeft aan opnieuw die absolute schoonheid, puurheid. Door dat doorschijnende goud straalt het licht van God in deze stad. De Bijbel zegt, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. En het gaat in die tekst om de genade van God bewezen aan Gods kinderen. Maar ook is het in toepassing waar voor datgene wat de Heere voor zijn kinderen bereid heeft. In de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En nogmaals, het noemen van deze bouwmaterialen heeft tot doel om de heiligheid, de reinheid, de zuiverheid, de heerlijkheid, de rijkdom en de veelkleurige wijsheid van God te etaleren. En om ons als het ware hongerig te maken, verlangend te maken naar die stad. Ten vijfde de voorzieningen in deze heilige stad, de voorzieningen van het Nieuw Jeruzalem. Vers 22. En ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lamp is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Broeders en zusters, in het aardse, onheilige Jeruzalem was de plaats de tempel van de ontmoeting met de Heere God. De gemeenschap en de aanbidding van God. Aan zo'n speciale plaats is in het hemels Jeruzalem geen behoefte meer. Er is geen tempel in het nieuw Jeruzalem. Want Jeruzalem zal de heilige stad zijn waar de Heere zelf de tempel is. De Bijbel zegt, nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Maar straks van aangezicht tot aangezicht, nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen. Zoals ik zelf gekend ben. In het heilig Jeruzalem zullen wij de Heere zien van aangezicht tot aangezicht. Tijdens dit leven is dat niet mogelijk. Niemand zal God zien in zijn heerlijkheid en majesteit en in leven blijven. Maar straks zien wij de Heere van aangezicht tot aangezicht. We genieten onbelemmerde gemeenschap met de Vader en met het Lam. Ook zullen wij in de heilige stad niet afhankelijk zijn van het licht en de energie van de zon. Er zal geen zon meer zijn. Ongelooflijk, maar op die nieuwe aarde is geen zon meer nodig. We leven dan in een totaal andere dimensie. Wij leven dan in het licht en de warmte van Gods heerlijke tegenwoordigheid. Ja, de volken, zegt de Bijbel, zullen bij zijn licht wandelen. Jesaja zegt, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u die de Heere kent, zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Wat een belofte. Maar ook nu al, broeders en zusters, terwijl wij als pelgrims op aarde zijn, zegt de Bijbel, wandel in het licht. Nu al horen onze levens het licht van de Heere God te reflecteren. Het kan niet anders of het is aan je te zien. Wandel je voldoende in het licht. Wandel je in het licht van Gods aanschijn, dan kan het niet anders. Of de mensen zien het aan je kleur. Dan ga je jouw kleur bekennen. Dan ga je ervan spreken. Je mond houden kan dan niet meer. Mensen die steeds hun mond dicht houden, moeten zich afvragen of ze voldoende in het licht van Gods woord en tegenwoordigheid leven. Let maar op, dat zijn de bleke mensen, die geen kleur bekennen. Dat zijn de lauwe christenen. Weet u, als bewoners van de heilige stad, kunnen wij in en uitlopen door die paarlenpoorten. Die worden niet gesloten. Ze zijn altijd open, want er zal geen nacht meer zijn. De nacht zal er niet meer zijn. De nacht, voor velen van ons, is de nacht beangstigend. Nachtelijke uren duren vaak lang, zeker als je de slaap niet kan vatten. In de nacht gebeuren veel zonden en misdaden. De nacht zal er niet meer zijn. De nacht zal er niet meer zijn om, waarom niet? Omdat je niet meer hoeft uit te rusten, je wordt nooit meer moe. Nooit meer moe. Nooit geen energietekort. Je bent nooit meer afgemat. Je bent nooit meer aan het einde van je Latijn. Nooit meer aan het einde van je kunnen. Want vermoeidheid zal verleden tijd zijn. Goddelijke kracht doorstroomt onze verheerlijkte lichamen. En als er geen nacht meer is en geen zon meer is, dan betekent ook dat er geen klok meer zal zijn. Geen zenuwachtige klok die je opjaagt. Fort, fort, fort. Er zal geen tijd meer zijn, omdat wij dan in een andere dimensie leven. Weg met alle horloges. Weg met alle staande klokken. Er zal geen klok meer zijn in de eeuwigheid. Vers 24, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Vers 26, zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Ja, de koninkrijken van de aarde en hun heerlijkheid zullen van de Heere zijn. Herinner je hoe de Heere tijdens zijn omwandeling op aarde, voordat hij zijn aardse openbare bediening begon, door de geest van God geleid werd naar de woestijn van de verzoeking. Satan komt naar de heiland toe en zegt, kniel voor mijn Heer. Aanbid mij en ik zal je al de koninkrijken van deze wereld en hun heerlijkheid geven. Je hoeft slechts één knieval is genoeg. En ik geef je alle koninkrijken en hun heerlijkheid. Maar de Heer Jezus zei, ga weg van mij, Satan. Er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Maar nu, na het kruis, na de opstanding en de hemelvaart, wordt bij zijn wederkomst hem de eer en de heerlijkheid van de volken gebracht. Het is een stad waaraan niets gebrek is. In vers 6, of mijn zesde punt, dat is, wil ik toch apart noemen, de heiligheid van de stad. De heiligheid van het Nieuw Jeruzalem. Vers 27. Het Nieuw Jeruzalem wordt gekenmerkt door heiligheid. Waarom? Omdat het op de eerste plaats de woonplaats is van de driemaal heiligen. We hebben de laatste keer gezien dat het Nieuw Jeruzalem de woonplaats van God op de aarde is. Ik heb het hier vaker gezegd, maar op het moment dat je, stel je voor dat je op dit moment je oor te luisteren zou kunnen leggen aan de poort van het Nieuw Jeruzalem, de woonplaats van God in de hemel, dan zou je non-stop, dag en nacht, naar menselijk begrip horen, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. In oneindige variaties, oneindige kleuren en toonsoorten, wordt de heiligheid van onze drie enige God, dag en nacht bejubeld. Dag en nacht. En deze stad is de heilige stad allereerst, omdat de Heere God daar woont. Deze heiligheid staat in schril contrast met het aards Jeruzalem, waar de zonde van Noach en de zonde van Sodom en Gomorra bedreven worden. Maar niet in deze, niet in het heilig Jeruzalem. Vers 27, al wat onrein is, zal er niet inkomen. Niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Met andere woorden, deze stad Jeruzalem zal zuiver heilig zijn. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Het is opvallend, broeders en zusters, dat met name de zonde van het liegen hier als laatste genoemd wordt en aan de kaak gesteld wordt. Datzelfde lezen we ook in vers 8. Liegen is ook de laatste zonde die in de Bijbel genoemd wordt. Het is de eerste zonde in de christelijke gemeente Ananias en Safira. Het is in Efeze, is het Efeze 3, ja, in Efeze 3, de eerste zonde waarvan de Heere zegt, nadat je tot de heiland bent gekomen, breek daarmee. Want anders doe je voorkomen alsof de duivel je vader is, want hij is de vader van de leugen. Het is nogmaals de laatste zonde die ook in de Bijbel genoemd wordt en ook hier. In deze stad zal geen leugen meer zijn. Begrijpt u wat dat voor u en mij betekent in het Heere nu? Dat wij mannen en vrouwen zijn die waarheid spreken, ons ja is ja, ons nee is nee. Wij breken met de leugen, met onechtheid, met het doen alsof, met alle pretentieus gedrag. We zijn eerlijke mensen. Want de leugen komt de stad niet binnen. En hoe kun je gemeenschap met God hebben als je een leugenachtig leven leidt? Dan doe je voorkomen alsof de duivel je vader is, in plaats van Abba, de God der waarheid. Maar met dat de vader van de leugen in de poel van vuur geworpen wordt, zo zullen ook alle die de leugen lief hebben en doen, in de poel van vuur en zwavel geworpen worden. In de heilige stad komen zij niet binnen. Ten zevende, de rivier en de boom des levens. De rivier en de boom des levens. 22 vers 1. En hij liet mij een zuivere rivier zien van water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. Deze zuivere, kristalheldere rivier van het water des levens staat voor, de boodschap is, de absolute bevrediging van alle dorst. Alle dorst. Onze zielen dorst zal volkomen gelest worden door het water des levens. Dit water ontspringt uit de troon van God en van het Lam. Dat wil zeggen dat de Heere zelf de bron is. Weet u, door de eeuwen heen hebben de profeten daarvan gesproken. Jesaja 55:1, o alle dorstigen, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Absolute verzadiging van elke menselijke dorst en honger. Broeders en zusters, wanneer wij de Heere zien, zullen wij verzadigd worden en drinken. Maar als kinderen Gods mogen we toch zeggen dat wij reeds gedronken hebben van het water des levens. In zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw zei de heiland, wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Iemand die Jezus heeft ontmoet als zijn werkelijk, zijn zaligmaker en zijn Heer, dorst niet meer, hongert niet meer. Ik ben soms verbaasd over mannen en vrouwen die tegen mij zeggen dat ze tot de Heere zijn gekomen, maar ze zijn nog niet tot rust gekomen van hun zoeken. Augustinus zei, het menselijk hart is onrustig totdat het rust vindt in God. Ja, het menselijk hart dorst en hongert totdat die honger en die dorst bevredigd wordt door het water en het brood des levens. Door de inwoning van de Heilige Geest, de Heer Jezus zei. De Heer Jezus zei, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei de heiland over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Door de inwoning van de Heilige Geest is het water des levens, die bron, die fontein voor u geopend. En we hebben gedronken en zijn verzadigd en zijn tot rust gekomen. We hebben geen dorst meer, we hebben geen honger meer. De Heer Jezus Christus is genoeg. Hij is de verzadiging van al onze noden en al onze dorst. Nooit geen dorst meer. Nooit geen dorst meer. Ja, is er dorst in jouw leven? Schreeuwt je hart als een hert naar waterstromen? Dorst je naar God, naar de levende God? De laatste uitnodiging van de Heilige Schrift zegt: laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die wil komen en nemen van het water des levens om niet. Het is genade op genade. Je mag komen, je mag drinken. Ja, het is ook voor jou. Het is ook voor jou. Het is ook voor jou. En ieder die wil, die mag komen en drinken van het water. Erken en beleid je zonde. En geloof dat de Heer Jezus Christus ook in jouw plaats en voor jouw zonde als plaatsvervanger gestorven is. En ten derde dag is opgestaan uit de doden. Niet alleen is daar het water des levens, maar ook de boom des levens. Zie je dat in vers 2, Openbaring 22, 2. In het midden van een straat en aan de ene kant en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. Die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. Weet u, van de eerste bladzijde van de Heilige Schrift lezen wij over het paradijs waar de boom des levens staat. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, nemen van de boom van de kennis van goed en kwaad gegeten hadden, zien we dat de Heere God daarna de boom des levens uit het paradijs wegneemt. Wat heeft de Heere met die boom gedaan? Nou, daar komen we hier op de laatste bladzijde van de Bijbel achter. Hij heeft die boom des levens in de heilige stad geplant. Hij heeft die boom des levens in het nieuw Jeruzalem geplant. Waarom heeft de Heere dat gedaan? Waarom heeft hij die boom toen niet in het paradijs gelaten? Om daarmee te voorkomen dat de mens voor eeuwig in zijn zonde zou leven. Wat een genade van God dat hij die boom des levens toen weggenomen heeft. Stel je voor dat ze van die boom gegeten hadden, dat een mens eeuwig in de zonde had geleefd. Zonder hoop, zonder hoop. Maar God heeft toen genade bewezen om die boom weg te halen en in de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, te plaatsen. En omdat het de boom des levens, zullen wij voor altijd van haar vruchten eten. 12 keer per jaar geeft deze boom vrucht. 12 staat voor volmaakte vruchtbaarheid. Mogelijk elke maand een andere vrucht. Nieuwe smaak. Ongekende smaak. Ongekende vruchten. En de eeuwige variëteit van de eeuwige en de oneindige God. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken. Dat betekent niet dat er nog ziekte zal zijn, broeders en zusters, of dat er nog medicijnen nodig zijn. De Bijbel zegt, er zal geen moeite en er zal geen ziekte meer zijn. Openbaring 21 vers 4, geen moeite en geen ziekte meer. Zoals het wissen van de tranen niet betekent dat er nog verdriet zal zijn, zo betekenen deze bladeren tot genezing niet dat er nog ziekte zal zijn. Nee, er zal geen ziekte en geen moeite meer zijn. In de heilige stad is eeuwige genezing en gezondheid. Dat is wat dat betekent. Er zullen in het hemels Jeruzalem geen dokters zijn. Dat wil zeggen, geen praktiserende dokters. Mogen de Heere geven dat er velen komen. Maar ze zullen geen praktijk mogen thuislaten. We gaan afsluiten, broeders en zusters, met mijn 8e punt. Heel kort nog, tot besluit. Het werk wat we gaan doen in de eeuwigheid. Het werk wat we gaan doen in de eeuwigheid. Lees maar mee, Openbaring 22, vers 3b tot 5. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Weet u, er zijn dwaze ideeën over wat we in de eeuwigheid zullen doen. Sommigen zien zichzelf met vleugeltjes op hun rug, op een wolk, gortepap eten of iets dergelijks, of harp spelen. Nou, vers 3 helpt ons uit de droom. Zijn dienstknechten zullen hem, wat staat er, dienen. Dienen. Geen eindeloos geluier op een wolk of aan een paradijselijk strand. Nee, wij zullen God diensten. En die dienst, broeders en zusters, zal de grootste vreugde zijn die je maar kunt voorstellen. Een dienst die niet vermoeit, maar verkwikt. Ik geloof dat wij de Heere God zullen eren en dienen vanuit een oneindige bron aan mogelijkheden. Het zal zo geweldig zijn dat je niets liever doet dan hem dienen. Hoe kan ik mijn heiland dienen? Ken je daar nu al iets van? Een verlangen om je heiland te dienen. Om hem te dienen. Ken je daar iets van? Dien je hem bijvoorbeeld in zijn lichaam, de gemeente? Dien hem nu al, broeders en zusters. Het zal zo geweldig zijn. En daarbij zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. En mochten er nog vragen zijn, dan zal hij alle vragen beantwoorden. Zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Weet u, in Openbaring 13 wordt bij de goddelozen de naam van de antichrist op het voorhoofd aangebracht, getekend door de hel. Maar het voorhoofd van de gelovigen daarentegen zal straks getekend worden met de naam van God, versierd ten eeuwige leven, zijn eigendom. Vers 5, daar zal geen nacht zijn, ze hebben geen lamp, geen zonlicht nodig, dat hebben we al geleerd. Want de Heere God verlicht hem en ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Dat is een herhaling van hoofdstuk 21, vers 23. God zelf, het is de krachtbron, de lichtbron, de warmtebron, de bron des levens. En er staat, want de Heere God zal hen verlichten. De Heere God verlicht hem. Dan zullen wij voor altijd leven in het licht van zijn aanschijn. Broeders en zusters, dat is de zegen die werkelijkheid wordt in de eeuwigheid. Velen van u komen in gemeenten waar de zondagmorgen eredienst wordt afgesloten met de bede: de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Dat wordt straks volle, onafgebroken werkelijkheid. Dan leven wij voor eeuwig in het licht van zijn aanschijn. Onze tekst eindigt met de woorden: en zij zullen als koningen regeren. Wij dienen hem. En wij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Nou, nergens in de schrift wordt gezegd over wat of wie wij zullen regeren. En dit stilzwijgen van de schrift moet je respecteren. Er zijn te veel mannen, broeders, die ik ook zeer lief heb, waarvan ik soms denk, je gaat te ver met speculaties, met dingen invullen. De Bijbel zwijgt hier. De Bijbel zegt, we zullen als koningen regeren. Punt. Dan is het niet aan ons om te gaan zeggen waarover wij gaan regeren. Blijkbaar heeft de Heer het niet nodig geacht om daar verder invulling aan te geven. Maar het is genoeg om te weten dat je straks in de eeuwigheid als koning en als koningin, zusters, zult regeren. Met Christus zult regeren. Hoe dat precies, doet niet ter zake. Is niet nodig om te weten. Maar, broeders en zusters, wat wel belangrijk is, en dat is misschien op dit moment wel de belangrijkste vraag: wie zit er op dit moment op de troon van jouw leven? Wie is de koning van je hart nu? Wie heeft de heerschappij in je leven? Weet u, de Heere neemt alleen genoegen met de troon van uw leven. Een plaatsje daarnaast accepteert hij niet. Andere opties zijn er niet. Ik wil je vanavond oproepen om zelf van die troon af te komen. Om jezelf daar niet langer te handhaven. Dat maakt alleen maar ongelukkig. En je redt het ook niet. Doe troonafstand ten gunste van hem voor wie die troon bedoeld is. Je heiland, je schepper, je zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Maak hem de koning van je hart. Misschien dat je vraagt, hoe doe ik dat? Dat doe je door je te bekeren van je zonde en Christus te aanvaarden allereerst als je zondeverlosser en de Heer van je leven. Geloof dat hij ook in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven is en ten derde dag is opgestaan uit de doden. Dan mag er heilszekerheid zijn. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Dan mag ook u door die paarlenpoorten binnengaan straks. Dan is het heilig Jeruzalem, dat nieuw Jeruzalem, ook uw woonsteden straks. Ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn in die heilige stad. Dat nieuwe Jeruzalem, volledig uitstraling van Gods heerlijkheid. Dan zal hij alles, alles in allen zijn. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.